We willen met elkaar gaan lezen uit Handelingen 1, vanaf vers 1. Maar eerst met elkaar zingen, Psalm 47, en daarvan het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog, het schelbazuin geluid galmt Gods glorie uit, heft de lofzang aan, zingt zijn wonderdaan, zingt de schoonste stof. Zing des konings lof met een zuivere galm, met een blijde psalm. Hij, de vorst der aard, is die hulde waard. Psalm 47 en daarvan het derde vers. Met elkaar lezen uit Handelingen 1 vanaf het eerste vers. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beiden te doen en te leren. Tot op de dag in welk hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun, dat zij van Jeruzalem niet zouden scheiden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen? Heere, almachtige, heilige God in de hemel, wij danken u ootmoedig dat u ons hier vanavond bij elkaar hebt gebracht. Dat we samen zomaar op deze maandagavond mogen geschaard zitten rondom uw woord. We mochten vanavond al die lofpsalm aanheffen. Hij, de vorst der aard, is die hulde waard, ja, Heere Jezus. U bent het zo waard om te ontvangen. Alle lof, alle eer en alle aanbidding, want wat hebt u niet gedaan? O Heere Jezus, het heeft u behaagd uw hemelse heerlijkheid te verlaten. U bent, als u op deze aarde gekomen bent, door niemand verwacht en door niemand geliefd en door niemand aangenomen. U bent gekomen tot de uwe. En de uwe hebben u niet aangenomen, dan alleen degene die u zelf, door de werking van de Heilige Geest, daartoe gebracht hebt. O, het heeft u niet verhinderd dat u door de vele zondaren bent tegengesproken. Het heeft u niet verhinderd dat u bent mishandeld en miskend. O nee, u hebt zeer gewillig uw armen wijd uitgestrekt. En de spijkers laten slaan door uw gezegende handen. U hebt u laten oprichten. Om voor het oog van de mensen te sterven. O wonder. O eeuwig, eeuwig wonder. Dat u zich dood geliefd hebt. Voor zondaar, voor het zwarte, voor het meest vuile, voor het meest walgelijke, hebt u uw leven gegeven. O dierbare Heere Jezus, u bent aller hulde waard. En wilt u dan vanavond geven dat we door het wonder van de opstanding heen vanavond een blik mogen slaan op het wonder van de hemelvaart. O Heer Jezus, geef ons toch door die geest, uitgaande van de Vader en van u, dat onze ogen mogen worden geopend voor het eerst en bij vernieuwing, om u te zien in al uw schoonheid, om u te zien zoals u bent opgevaren naar de hemel, om vanavond een ogenblik te mogen zitten onder die armen, die u zegenend hebt opgeheven en zo te mogen inblikken in die littekens die het uw volk en kinderen toeroepen. Dat deed ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, geef vanavond een blik, Heere, om te versmelten in uw grondeloze liefde. En geef dat al degenen die vreemd zijn van dat offer, al degenen die niets weten van dat ware geloof wat Christus met al zijn weldaden aanneemt, o Heere, dat u vanavond door uw geest zondaren paren aan die middelaarskroon. Dat u vanavond zondaren redden en brengen van het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk van het licht. Dat u alles geeft wat nodig is, Heer, in het spreken en in het luisteren. Ook vanavond, Heere, zal er een grote strijd losbarsten om zielen. Ook vanavond zullen de boosheden in de lucht zich samen inspannen om de loop van uw woord te verhinderen. Heer, we hebben alles tegen. Ons eigen boze hart, ons zondige vlees. Maar wil ons vanavond geven, uw Heilige Geest, in spreken en luisteren. Opdat het onze woorden niet zouden zijn, maar uw woorden. En het met kracht mag worden toegepast. Tot roem van uw genade. Doe het toch, Heer. Ondersteun en sterk ons. Geef Aaron zijn hurs, Heer. Om Jezus wil. Amen. We wilden vanavond met elkaar een onderbreking aanbrengen in de behandeling van de Dordtse leerregels. Wat deze week de week is waarin we denken aan de hemelvaart van Christus. En we lazen de afgelopen dagen zo wat in het zien op Jezus van Isaac Ambrosius. Kent u misschien wel. En Ambrosius zei: als we maar één van de weldaden van Christus beschouwen, als we daar over mediteren, daarover nadenken en daardoor het geloof op mogen prikken, dan levert één van die weldaden op zichzelf al een eeuwigheidsstof om over te schrijven. Een eeuwigheidsstof om ons over te verwonderen. En de Heere geven vanavond dat we Christus mogen zien als de ten hemel gevaren profeet, priester en koning. En dan met name vanavond Christus als de ten hemel gevaren priester. Als ik u zou vragen vanavond, wat betekent hemelvaart eigenlijk voor u? Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar het antwoord. Voor veel mensen is kerstfeest bijvoorbeeld een heel indrukwekkend feest. De kinderen weten het, hebben het op school er uitgebreid over. Er worden werkjes gemaakt en er is een kerstviering in de kerk. En nou, vult u maar in. En als het gaat bijvoorbeeld over Goede Vrijdag en over Pasen, dan wordt er ook heel veel aandacht aan besteed. Dat zijn levende gedachten. Maar als het gaat over bijvoorbeeld de hemelvaart, dan vraag ik me af, wat betekent eigenlijk de hemelvaart voor u? En ook als je in de Heilige Schrift wat leest over de hemelvaart, dan valt het op dat er eigenlijk heel weinig over geschreven is. Heel weinig. De evangelisten wijden er zo 1,5 zinnetje aan. Er zijn evangelisten die er helemaal niets over schrijven. Ook in Handelingen, zojuist hebben we het gelezen, het wordt wat kort aangehaald en dan lijkt al het licht te vallen op Pinksteren. Zou het betekenen dat de hemelvaartsdag eigenlijk van minder betekenis is? Zou het betekenen dat hemelvaart een helsfeit is wat minder waarde heeft dan bijvoorbeeld kerstfeest of Goede Vrijdag? Kan niet waar zijn, toch? En toch, waarom heeft de Heilige Geest dan gegeven dat er zo weinig over bekend is? Wat denkt u? Persoonlijk heb ik nagedacht over die vraag en geprobeerd om door de Heilige Schrift als het ware heen te graven en te zien, zou er nog iets meer over te vinden zijn? En tot mijn verwondering sprak eigenlijk de hele Schrift en het Oude en het Nieuwe Testament over de hemelvaart. Het wordt dan misschien weinig expliciet beschreven, heel kort. Maar de hele Schrift is vol van de hemelvaart van Christus. We hebben zojuist met elkaar gezongen, Psalm 47. Het boek der Psalmen is vol van de hemelvaart. Psalm 47, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 68, dat hij opgevaren is naar de hemel en de gevangenis gevankelijk heeft gevoerd. En zo zou de lijst met psalmen uit te breiden zijn, waarin allerlei kanten van de hemelvaart worden belicht. En we wilden vanavond proberen, met de hulp van de Heilige Geest, om u daar wat meer zicht op te geven. Laten we allereerst nog eens teruggaan naar Handelingen 1. Heel eenvoudig, we worden geplaatst, kinderen, op de Olijfberg, vlakbij Jeruzalem. En op die Olijfberg, daar vinden we een groepje mannen, de discipelen. En in het midden van die discipelen staat de Heer Jezus. Het was op zichzelf al een wonderlijk gebeuren, want die man die daar in het midden staat, is dood geweest. Tussen die discipelen staat een man die is gestorven. Die is begraven.
die is achter een steen als het ware opgeborgen. Die steen is nog verzegeld. Voor eeuwig, voor altijd klaar. Deze man, deze Jezus van Nazareth, de Farizeeën waren er blij mee. Voor altijd zijn we van hem af. De moed was ook bij de Emmausgangers in de schoenen gezakt, weet u het nog? Wij dachten, wij meenden dat hij het was. Maar Jozef van Arimathea, hij heeft nog het lichaam nog gezalfd en begraven en het einde is daar. En nu zien we deze Jezus, die dood was, staan tussen de discipelen en hij leeft. Jezus leeft. En het lijkt alsof het allemaal is zoals het was. De discipelen met hun rabbi, hun leraar. Maar toch is het een bijzonder ogenblik. Christus staat op het punt om heen te gaan. Op het punt om deze aarde te verlaten en naar de hemel op te varen. En hij geeft dan nog een aantal bevelen en hij wijst hen nog op God de Vader, de beloften van God de Vader. Kijk in vers 4. Ook in vers 5 geeft hij nog de beloften van de Heilige Geest. U zult de Heilige Geest ontvangen, de doop met de Heilige Geest, niet lang na deze dagen. In vers 8, gij zult de kracht des Heiligen Geestes nog ontvangen. En dan zegt hij nog enige zaken over datgene wat zij moeten gaan doen in vers 2. En ook in vers 8 nog, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot aan het uiterste der aarde. En dan lezen we in Lucas 24, heel indrukwekkend, dan gaan opeens de handen, de armen van Christus gaan omhoog. En daar staan die discipelen of ze zitten. En de armen van Christus gaan omhoog, zegenend. En de discipelen blikken in, u moet zich dat voorstellen, in handen gelittekend. Waar de tekenen van de nagelen, van de spijkers nog in te zien zijn. En Jezus heft zijn handen op en hij begint zijn discipelen te zegenen. En als hij dat doet, dan wordt hij losgemaakt van de aarde. En hij stijgt op naar de hemel. Totdat een wolk hem wegneemt uit hun gezicht. Daar staan ze dan. Te staren naar de hemel. Hun lieve, dierbare zaligmaker is opgevaren, verdwenen achter een wolk. En nu? En het wonderlijke is dat de Heer Jezus het ook allemaal al woordelijk had voorzegd. Hij had gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Uw hart wordt er niet ontroerd en zijn niet verzaagd. Ik ga heen. En ik kom weder tot u. En heeft de Heer Jezus gezegd in Johannes 14, ik heb het u gezegd eer dat het geschied is, zodat als het geschieden zal, u geloven moogt. En daar staan ze met heel die voorzeggingen. Nu gebeurt het voor hun ogen wat voorzegd was. En het is alsof ze met stomheid zijn geslagen. Ze staan vol verbijstering naar de hemel te staren. En dan zien we direct al een van die tere karaktertrekken van de Heer Jezus. Als de medelijdende hoge priester terwijl hij opvaart naar de hemel. En als de alwetende weet en ziet dat ze daar vol verwarring achterblijven. Dan zendt hij direct twee van die gedienstige geesten, die engelen, naar zijn discipelen toe. Dat tedere hart van Christus, vol medelijden, acht het nodig om ze direct bij zijn vertrek te voorzien van twee engelen die hen erop wijzen. Dat die Christus, zoals ze hem hebben zien heen gaan, zoals ze hem hebben zien opvaren naar de hemel, dat hij ook zo, al zo, weder zal komen. En dan in Handelingen lezen we niets over de vrucht van deze woorden van de engelen, maar in Lucas 24 wel. En daar lezen we dat ze Christus, de opgevaren Christus, aanbaden. En dat ze wederkeerden naar Jeruzalem met grote blijdschap. En dat ze in de tempel waren, lovende en prijzende God. Ze waren zo verheugd, zo vol van dit wonder van de hemelvaart, dat ze loofden en prijsden en grote blijdschap hadden. is dat ook de vrucht van hemelvaart voor u? Is dit de vrucht van hemelvaart in uw leven geweest, dat u met grote blijdschap vervuld bent? Dat u God bent gaan loven en God bent gaan prijzen vanwege de vrucht die in uw leven is afgedrukt uit het wonder van de hemelvaart? Misschien moet u eerlijk zeggen dat u, hoewel u genade kent, eigenlijk nog zo weinig van het wonder van hemelvaart hebt beleefd. Dat u nog zo weinig van de vrucht van hemelvaart hebt genoten in uw leven. De Heere geeft dan vanavond dat we, als we daar zo met elkaar op mogen staren en proberen uit de hele Heilige Schrift, als het ware het licht te werpen op dit grote wonder, dat ook wij vanavond naar huis mogen gaan, vervuld met blijdschap. En dat de vrucht mag zijn dat we God mogen loven en mogen prijzen vanwege het wonder van hemelvaart. Ambrosius zegt zo indrukwekkend, hè? Wij moeten op Christus zien. En hoe kunnen wij op Christus zien? Wel, wij kunnen met ons eigen natuurlijke oog Christus niet zien. Daartoe is hij opgevaren en verborgen achter de wolk. Maar de Heilige Schrift is wel het middel om hem toch door al die woorden heen te mogen zien. En daarom wil ik vanavond proberen om zo het licht op hem te werpen. Als we dan de vraag stellen, wie is het die daar naar de hemel opvaart? Wie is hij eigenlijk? En een kind zou het vanavond kunnen zeggen, het is de Zoon van God. De Zoon van God vaart hier op naar de hemel. En ik heb die tekst al heel vaak aangehaald, maar het is zo diep indrukwekkend. Wie vaart hier op? De Zoon van God, waarvan de spreukendichter zegt dat hij een voedsterling was bij vader. Dat hij was spelende in de wereld, in het aardrijk. Dat hij de vermaking was van God de Vader. Dat hij zich zo heerlijk vermaakte in de gemeenschap met God de Vader. Het is Gods eigen lieve Zoon. Het is de lieveling van God de Vader, waardoor als Christus op de aarde kwam en daar gedoopt werd in de Jordaan, de stem van de levende God, de stem van de Vader klonk: deze is mijn geliefde Zoon. Dit is mijn geliefde, mijn lieveling, mijn Zoon. En die zien wij hier vanavond opvaren naar de hemel. En dat zijn we allemaal al lang gewend. Maar een kind zou kunnen vragen vanavond, maar wat doet dan eigenlijk Gods Zoon op de aarde? Als nou de vermaking van God was in zijn Zoon. En de vermaking van de Zoon was in de Vader. Als er zo'n heerlijke harmonie was daar tussen de Vader en de Zoon. Waarom is Jezus Christus dan op aarde? Wat doet hij eigenlijk hier? In het Jammerdal. In deze wereld vol ellende, vol zonde. Waarom? Wel, onthoud het goed. Aan een hemelvaart gaat een hellevaart vooraf. Dat is bevindelijk zo, maar dat is wat Christus betreft ook zo. Hemelvaart staat altijd allereerst in het teken van onze zonde. Dat Christus ten hemel varen moest, heeft er alles mee te maken dat hij uit de hemel komen moest. Christus moest uit de hemelse heerlijkheid komen. Hij moest de hemelse heerlijkheid verlaten. En naar deze door de zonde vervloekte aarde komen. Waarom? In Efeze 2 lezen we het heel indrukwekkend. Om zichzelf te vernietigen. Hij heeft de heerlijkheid bij zijn Vader verlaten om naar deze aarde te komen om zichzelf te vernietigen. Hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Is de mensen in alles gelijk geworden. In de gedaante gevonden als een mens, Gods Zoon. Hè? Hij heeft zichzelf vernederd, klein gemaakt, terwijl hij God was. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja tot de dood des kruises. Daarvoor is Christus gekomen. Laat dat vanavond al direct de eerste les zijn. Wat is zonde eigenlijk? Is zonde eigenlijk erg? De zonde is zo erg dat Gods eigen Zoon uit de hemel komen moest om zich te laten vernietigen op de aarde. Dat hebben uw zonden gedaan. En mijn zonden gedaan. En daarom zijn zonden met recht een godsmoord. Onze zonden vermoorden God. Zo. Dat hebben wij gedaan. En dat is de persoon die wij hier vanavond zien bij de hemelvaart. Gods Zoon die vernietigd is geworden, waarvan Jesaja zegt, die een man van smarten geworden is, die verzocht is in krankheid, die als de grote schepper aller dingen, die als de grote Zoon van God allerhulde waardig is, onze krankheden op zich genomen heeft en als een verachte, waar iedereen zijn aangezicht voor wegdraaide en die hem bespuugde en bespotte en beschimpte. Daarvoor is hij gekomen. Het is Sion's betalende borg. Het is Christus die, toen God de Vader, en ik zeg dat vanavond met nadruk, anders kunnen we het wonder van hemelvaart nooit verstaan, dat God de Vader heeft uitgeroepen in zijn grote, onuitsprekelijke zondaarsliefde. Hoe zal ik ze onder de kinderen zetten? Hoe zal ik ze geven het gewenste land? God de Vader is gaan zoeken naar een middel om zondaren zalig te maken, om zondaren tot zich te trekken. God wil zondaren. Om ze te brengen in zijn koninkrijk, opdat ze hem zouden loven en zouden prijzen. Maar u weet het. God kan nooit een zondaar aannemen buiten zijn recht om. En wat eist het recht van God? Straf. En daarom, waar God de Vader het uitgeroepen heeft, wie zal er met zijn hart te borg worden? Wie zal betalen? Wie zal het recht vervullen, zodat ik door een weg van recht zondaren zalig kan maken? Wie zal het doen? Toen heeft Christus het uitgeroepen. Gij zult tot mij roepen. Vader, roep mij maar, Vader. Kan toch niet waar zijn? Kan toch niet waar zijn? Dat Gods eigen Zoon zonder zonde de borg wil worden, de plaats in wil nemen van zondaren. Maar Christus zegt, Vader, roep mij. Roep mij, Vader, dan zal ik gaan. Zie, ik kom. Om uw wil te doen. Vader, brandofferen nog offers voor de schuld voldeden. Het is niet mogelijk. Omdat die mensen op welke wijze er ook zalig zouden kunnen worden. Vader, de enige manier is als ik naar de aarde ga. En als ik de prijs betaal. Als ik de schuld draag. Als ik me laat vernietigen, Vader. Zachtelijk. En de liefde van God de Vader tot zondaren was zo groot dat hij zijn eigen Zoon heeft overgegeven. En de liefde van de Zoon tot zondaren was zo groot dat hij zichzelf heeft overgegeven. Vader en Zoon werden het met eeuwig gesproken eens. Wij gaan zondaren zalig maken. En gij, mijn Zoon, u gaat de hemel verlaten. Ik moet u gaan missen. U moet gaan lijden en sterven, opdat zondaren teruggebracht kunnen worden in onze gemeenschap. Dit is zo. Dit is de hemelvader die vanavond onze aandacht vraagt. Het is de man van smarten. Verzocht in krankheid. Het is hij die daar gewandeld heeft met een bebloede rug, met een kruis op zijn rug. Het is die man waarover de vrouwen weenden. Het is die man die bespot werd. Anderen heeft hij verlost, maar zichzelf kan hij niet verlossen. Het is die man die het uit moest zingen met Psalm 22. Mijn God, mijn God, mijn God. Mijn Vader, mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lij. Zei ik, mijn God, mijn Vader, bij dag moog bitter klagen, gij antwoordt niet. Het zei ik, des nachts moog kermen, ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen. Het is Christus, de eigen Zoon van God, waar we vanavond op zien. En zo is, we trekken korte lijnen, maar zo is die hele borgtochtelijke gang van komen in de wereld, 33 jaar lang lijden en uiteindelijk sterven aan het kruis, is geëindigd in een onuitsprekelijke overwinning. Want waar de Farizeeën juichten, we zijn van hem af. Waar de Emmausgangers moedeloos waren, waar niemand meer kon denken dat het ooit nog goed zou komen, daar blijkt hij waar te maken wat hij gezegd heeft. Als u dit mijn lichaam, deze tempel, afbreekt, ik zal hem na 3 dagen weder oprichten. Het is gebeurd. Hij is opgestaan. Hij is uit het graf opgestaan. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. De kaken van de dood opengescheurd als een Simson, de kaken van de leeuw. En hij is uitgetreden uit de dood en uit het graf. En hij leeft. Hij leeft. En hij heeft niet alleen voor zichzelf de dood vernietigd. Maar hij heeft het alles gedaan als borg. En hij heeft de zonde en de schuld voor zijn kerk gedragen. Hij heeft de dood voor zijn kerk doorleden. En nu is hij, zegt Jesaja, ons ter genezing geworden. Het heeft de Heere behaagd hem, zijn eigen lieve Zoon, te verbrijzelen. Te vernietigen. Zijn eigen lieve Zoon. En toen heeft hij 40 dagen lang allerlei ontmoetingen gehad met zijn discipelen. Hij heeft zich geopenbaard aan de vrouwen en aan de discipelen. En heel die schare van discipelen, breder dan de apostelen. En toen is het moment gekomen dat hij naar de hemel ging opvaren. En ik zou vanavond zo graag met elkaar willen stilstaan bij de vraag, en wat is het nut daar nu van? Wat is het nut nou van de opstanding voor mij en voor u? En ik heb moeten kiezen in de voorbereiding om, je zou zoveel willen zeggen over het profetische ambt van Christus, hoe hij als profeet is opgevaren naar de hemel. Je zou zo graag zoveel willen zeggen over zijn koninklijke ambt, zoals hij is opgevaren naar de hemel. Je zou met Psalm 24 wel de lofzang willen aanheffen, verhoogd, o poorten, nu de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in mogen rijden. We zouden vanavond met al die gezaligden en al die engelen de vraag wel willen stellen, wie is die vorst? Wie is het die daar komt? De hemelen doorgaande, wie is het? Zo groot in eer, wie is het? Het is God, de almachtige opperheer. Het is God, geweldig in het strijden. We zouden vanavond zo graag met Psalm 68 wel willen zien hoe hij als koning is opgevaren en de gevangenis gevankelijk heeft gevoerd. We zouden wel willen zien hoe hij is doorgegaan door die geestelijke boosheden in de lucht, heel die lucht vol met duivelen. Is hij doorgegaan en niets kon hem weerhouden. Hij ging als een triomferende koning al de hemelen door. Tot in het heilige der heiligen van de derde hemel. En toch zou ik vanavond willen stilstaan met name bij Christus als de hoge priester. Want daar is de heilige schrift wel zo ontzettend vol van. Hoe de hemelvaart onderdeel is van de priesterlijke bediening van Christus. Ja. Als we zo wat nadenken over de priesterlijke bediening van Christus in de hemelvaart, dan moeten we ook wat kennis hebben van hoe de priester en met name de hoge priester in het Oude Testament zijn werk moest doen. En als we dan vanavond daar wat lijnen in trekken, dan wil ik als eerste erop wijzen hoe de hoge priester de autoriteit had om de priesters en het volk te leren. Iedereen moest naar de hoge priester luisteren. De Heere zei tegen Mozes dat hij tegen het volk zeggen moest, naar zijn mond, naar de mond van de hoge priester, zullen zij uitgaan en naar zijn mond zullen zij ingaan. Het einde van alle tegenspraak, ook in rechtszaken bijvoorbeeld, uiteindelijk was het woord van de hoge priester was het laatste woord. En zo zien we vanavond ook Christus. Als hij daar staat tussen zijn discipelen, dan geeft hij bevelen, zegt Lucas in Handelingen. Als de grote hoge priester geeft hij nog de laatste bevelen en die hebben ze te gehoorzamen. Hij heeft de autoriteit. Tweede taak die de hoge priester had, was het zegenen van het volk. De hoge priesterlijke zegen. We kennen hem nog van iedere zondag in de kerk. De Heere zegene u en hij behoede u enzovoort. Het was de hoge priesterlijke zegen die de hoge priester moest uitspreken over het volk. En hier zien wij Christus als de grote hoge priester zijn armen opheffen en zijn discipelen zegenen. Ziet u de vervulling van de hoge priesterlijke zegening in Christus? Wat ik al gezegd heb, we hoorden vanavond dat de hoge priester ook medelijdend moest zijn. Hij moest zich kunnen inleven in de zwakheid van het volk. En daarom was de hoge priester ook zelf echt mens. En Paulus zegt het in Hebreeën 4, hè, wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. En daarom, als hij opvaart naar de hemel, daarom zendt hij die engelen direct om zijn kinderen te troosten. En dan, hè, als we zien op de hoge priester, die ging door het voorhof, door het heilige, naar het heilige der heiligen. De gang van de hoge priester, die alleen de hoge priester mocht gaan. En zo zien wij Christus ook als de grote hoge priester gaan door de hemelen, naar de derde hemel, naar het heilige der heiligen, daar waar God woont. En daarom zegt Paulus ook in Hebreeën 4, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus. En als hij dan gekomen is tot aan de derde hemel, dan denken we weer aan de hoge priester in het Oude Testament, die als hij kwam tot aan de voorhang van het heilige der heiligen, zich diep moest realiseren dat hij de enige was die in het heilige der heiligen komen mocht. Alleen de hoge priester mocht eenmaal per jaar toetreden tot het heilige der heiligen. En zo ook Christus, als de grote hoge priester, daarvan zegt Paulus in Hebreeën 6, dat hij ingegaan is in het binnenste voorhangsel. Als onze voorloper, Jezus, naar de ordening van Melchizedek, hoge priester zijnde, in der eeuwigheid. En zo is hij ingegaan in het heilige der heiligen, in de hoogste hemel. Maar hoe mocht uw hoge priester ingaan in het heilige der heiligen? Misschien weten de kinderen dat wel. Waarmee ging de hoge priester in het heilige der heiligen? Bloed. Zonder bloed mocht hij niet ingaan. En ziet u de trekken, de Heilige Geest gevende door het geloven, dat u het mag zien. Christus is als onze grote hoge priester de hemelen doorgegaan en het heilige der heiligen ingegaan. Waarmee? Bloed. Niet van stier of bok. Maar Paulus zegt het in Hebreeën 9... door zijn eigen bloed ingegaan in het heiligdom om een eeuwige verlossing teweeg te brengen. Christus is ingegaan. Als de grote hoge priester in het heilige der heiligen en daar verschenen. Voor de majesteit van God. Met bloed. Welk bloed? Zijn eigen bloed. Om wat te doen? Vraag het maar aan Paulus in Hebreeën 9. Zoals de hoge priester inging in het heilige der heiligen, om in te gaan en te verschijnen voor het aangezicht van God daar zo, zoals hij daar woonde, boven de ark. Zo is Christus met zijn eigen bloed verschenen voor het heilig aangezicht van God. Voor wie? Voor ons. Voor ons. En waarom heeft hij dat gedaan? Waarom is hij met zijn bloed ingegaan in dat heilige der heiligen? Om te verschijnen voor ons, voor God. Om zo een weg te banen, een weg te wijden naar God. Voor zondaren. En zoals de hoge priester ieder jaar weer met bloed moest ingaan in het heilige der heiligen, omdat de zonde daarna nog niet verzoend was, het was alles maar beeldend en typologisch, zo is Christus niet gegaan. Als de grote hoge priester is hij één keer opgevaren naar de hemel, één keer ingegaan in het heilige der heiligen, één keer met zijn eigen offerande ingegaan. En dan zegt Paulus in Hebreeën 10 dat hij met één offerande in eeuwigheid heeft volmaakt al degenen die geheiligd worden. Hij is ingegaan. Hij is verschenen voor het aangezicht van zijn Vader. En hij heeft gezegd, het ogenblik is niet met geen pen te beschrijven. Vader, u hebt uitgeroepen in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Hoe zal ik ze onder de kinderen zetten? Hoe zal ik ze geven het gewenste land? Vader, u hebt mij geroepen toen ik mijzelf heb aangeboden. Vader, zie, hier ben ik. Vader, ik ben getrouw geweest. Ik ben gegaan. Ik heb geleden. Ik ben gestorven. Ik heb de dood overwonnen, Vader. En zie, hier ben ik. 33 jaar lang, met eerbied gesproken, van huis geweest. Vader, ik ben er weer met bloed. Met mijn eigen bloed. Vader, ik heb verzoening gevonden. Voor al degenen die gij mij gegeven hebt. Zie, Vader, mij en degenen die gij mij gegeven hebt. Vader, de hele kerk is zalig door de storting van mijn bloed. Vader, de prijs is betaald. Waartoe? Waartoe heeft hij die gang gemaakt? O, zegt Paulus in Hebreeën 4, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. Te bekwame tijd, want wat heeft Christus gedaan? Hij is met zijn eigen bloed doorgegaan, tot in het heilige der heiligen. Maar daarmee heeft hij een verse en een levende weg aangebracht, door het voorhangsel heen, wat gescheurd is door zijn lijden en sterven. En zo mogen wij nu, zegt Paulus, met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade op deze verse en deze levende weg. Door de ruimte die hij geschapen heeft in het voorhangsel, door zijn eigen werk. Daarom moest hij ingaan. Paulus zegt het in Hebreeën 2. Daarom moest hij de broeders in alles gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Daarom is hij gegaan. En daarom wil ik u vanavond, als de Heer het geeft, wil ik u daar het licht op werpen. De zaligheid is niet volkomen volmaakt toen Christus het is volbracht, zei. Wel in de zin van de verwerving. Maar in de zin van de toepassing moest hij begraven worden. Moest hij opstaan. Moest hij ten hemel varen. En moest hij verschijnen voor zijn eigen zender. Om zijn eigen zender, zijn eigen Vader te tonen. Vader, zie me. Ik heb het gedaan. Zie maar, Vader, de littekens. Zie, Vader, het bloed. Vader, de straf. Die hen daar beneden, die tobbende discipelen, de vrede aanbrengt, was op mij. Vader, deze striemen hebben hun genezing gegeven. Vader, alles is volbracht. En nu wil ik dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Wat een ogenblik moet dat geweest zijn voor de Vader. Om 33 jaar later zijn zoon weer te ontvangen. Wat een ogenblik moet het geweest zijn voor de zoon. Om zijn vader weer onder ogen te komen. Wat een ogenblik moet het geweest zijn voor de heilige engelen. Die hebben willen inblikken zoals de gerubs op de ark. Op dat verzoendeksel, hoe het toch kon. Dat zondaren zalig zouden worden. Hoe het toch kon dat de wet die daar ligt onder het verzoendeksel tot zwijgen is gebracht. Die hele engelenscharen heeft het gezien. Toen Christus opgevaren is naar de hemel, is hij verschenen voor de Vader en met eerbied gesproken, hebben de engelen zich verdrongen om te zien dat heilige ogenblik dat Vader en Zoon elkaar ontmoeten. En Vader zegt: Zoon, het is volbracht, het is volmaakt. Je hebt de prijs betaald, je hebt de arbeid verricht, Zoon. Het is genoeg. Wat een ogenblik. Hier is het hele hels gebeuren. De hele verwerving van de zaligheid zoals ze in de stilte van de eeuwigheid is uitgedacht. Met eerbied gesproken, tot afronding gekomen. Daar waar offerande is, daar is geen zonde meer. De schuld is weg. Nu heeft hij, eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard zijnde, de zonde te niet gedaan door zijn zelfs offerande. De overwinnaar van dood, hel, graf, zonde, duivel, terug in het vaderhuis. Waartoe? Waartoe is hij opgevaren naar de hemel? Ten eerste om door Vader gezet te worden aan zijn rechterhand. Om verhoogd te worden. Maar ten tweede om beloning te ontvangen voor al zijn arbeid. De Vader heeft zijn zoon met eerbied gesproken zo onuitsprekelijk beloond. Dat hij het zegt, hem is gegeven alle macht in hemel. En op aarde. De Vader heeft alles aan de Zoon overgegeven. De zaligmaking van de zondaren. Het oordelen als rechter van de goddelozen. De Zoon is zo verheerlijkt. En dat zegt Psalm 68. Hij is opgevaren om aan de rechterhand van de Vader plaats te nemen. Om daar gaven uit te delen. Hij heeft gaven verworven om gaven uit te delen. En daarom gaat zijn priesterlijke bediening nog altijd door. Hij zit daar naast de Vader om ervoor te zorgen dat de kerk die verkoren is ook echt zalig wordt. Steeds als daar het ogenblik aanbreekt, laten we zeggen, het uur van Gods welbehagen of het uurtje der minnen of hoe je het noemen wil. Steeds als dat ogenblik aanbreekt, als met eerbied gesproken de hemelklokken de tijd aanwijzen dat er een zondaar moet worden zalig gemaakt, toont Christus aan de Vader weer zijn borgwerk en zijn verdiensten. En hij zegt, zie Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Ik heb verzoening gevonden, Vader. Zo heeft hij zijn handen en zijn bloed getoond toen daar Saulus van Tarse blazende dreiging en moord over de weg ging om christenen te vermoorden. En het recht van God deze man moest verdoemen en vervloeken. Is het uurtje der minnen aangebroken, heeft Christus bij de Vader eist dat deze verschrikkelijke, dit monstermens zalig zou worden. Waarom? Vanwege het bloed. Daar zit Christus als de hoge priester om nog steeds voorbeden te doen voor zijn kinderen. Hij bidt daar voor ons. Hij ziet zijn kinderen, hij kent zijn kinderen, hij weet hun moeite, hun verdriet, hij ziet ze wankelen. En daarom als de Heer het geeft en we komen nog bij het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels, dan gaan we het priesterschap en de voorbidding van Christus gaan we proberen nog groter te maken voor hem. Dat de volharding der heiligen niet ligt in uw heiligheid, maar in de priesterlijke bediening en het priesterlijke werk van Christus. Hij staat ervoor in bij Vader dat zijn kerk zalig wordt. Als David op het dak staat en hij kijkt naar Bathsheba. Als David met Bathsheba in zonde valt. Als David Uria vermoordt. Toont Christus met eerbied gesproken zijn handen en zegt: Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Ik heb verzoening gevonden, Vader, voor de zonde van mijn kinderen. En daarom worden ze zalig. Gelukkig, Christus heeft niet alleen... is niet alleen in gaan staan voor de verwerving van de zaligheid. Hij staat niet alleen in voor de toepassing van de zaligheid in de waarachtige bekering. Maar hij staat ook als hoge priester in voor de volharding der heiligen, zodat ze zalig worden. Zodat hij, terwijl hij daar in de hemel niets anders doet dan plaats bereiden, steeds als het ogenblik daar is dat de plaats is bereid en de tijd is gekomen, hij bij zijn vader mag afeisen en zeggen: dat kind van mij moet thuiskomen. Vader, ik wil dat die bij mij is. U hebt me die gegeven. Vader, kom. En dan sterft er een op aarde. 9 maanden. 9 jaar. 30 jaar. 50 jaar. 80 jaar. Maar Christus wil dat die bij hem zijn, die hij van de Vader heeft gekregen, die hij voor de Vader heeft verworven. Hij staat ervoor in. En daarom, ach kind van God, je kunt zo opzien hè, tegen de dood en denk je, ach hoe zal dat moeten? Maar de oorzaak van sterven voor Gods kinderen is dat Christus het moment daar heeft geacht dat je thuis komt. Christus mag alles bij zijn vader eisen op grond van zijn eigen verdiensten. En met eerbied gesproken, al zou de vader het willen, dat kan natuurlijk niet. Maar de vader kan geen nee zeggen, want zijn zoon heeft recht om te eisen. Eis van mij, zegt de vader tegen de zoon. Op grond van uw werk en uw verdiensten. En ik zal het doen. En zo zit hij daar, aan de rechterhand van de vader, om de zondaren, als het uurtje der minne is geslagen, zalig te maken. Om kinderen van hem die struikelen en vallen, steeds weer bij de vader tussen te treden en te zeggen: Vader, nou valt dat kind in zo'n grote zonde, maar ik heb bloed, Vader, ook voor deze zonde. Zodat ze volharden door zijn volharding. Hij zit daar om degenen tot zich te halen voor wie de tijd is aangebroken dat ze met hem mogen zijn. Maar hij zit daar ook, zoals ik al zei, om gaven uit te delen. En wat zijn die gaven? Ik zou eigenlijk moeten zeggen de gaven. Wat geeft de Heer Jezus, wat geeft de hoge priester aan de rechterhand van de Vader? De gaven, de Heilige Geest. Hij zit daar, aan zijn vaders rechterhand. Maar hij zendt de Heilige Geest, niet minder God dan God de Vader en de Zoon. En hij zegt: u gaat in het hart wonen van die man en die vrouw en dat kind. En daarom zegt onze belijdenis dat die geest uitgaat van de Vader en van de Zoon. Die zenden samen die geest uit en die gaat wonen in het hart van een man en van een vrouw en van een kind. Hier, in het hart. De geest van God. De geest van Christus. En daarom zegt Paulus ook, oh, denk er toch om, zegt hij. Maak nou dat lichaam niet tot leden van een hoer, want het is de tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest woont hier in je hart. Wees er toch zuinig op en bedroef die geest toch niet. Maar die geest wordt gegeven naar de mate dat Christus hem zendt. En daarom is het zaken, wil ik u vanavond meegeven, om Christus daar als de hoge priester aan te lopen als een waterstroom. Om meer van die geest. Om meer van die geestesgaven te ontvangen. Waardoor er meer liefde mag zijn. En meer barmhartigheid en meer langmoedigheid en meer rechtvaardigheid. En al die vruchten van de geest vloeien uit het werk van Christus door de Heilige Geest ons toe. Christus heeft het gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Maar hemelvaart is met nadruk. Ik heb vanavond misschien al veel te veel gezegd, maar ik probeer het allemaal maar mee te geven. Hemelvaart is toch met nadruk het feest van de verwachting. Want zoals hij is heen gegaan, zoals hij is opgevaren, zo komt hij terug. Hij komt terug. Als uw plaats is bereid, zo kom ik weder tot u. En ik zal u tot mij nemen, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. Hij komt terug. En daarom heeft hemelvaart ook niet het laatste woord. Het hemelvaartsfeest wekt de verwachting. En doet ons hart uitroepen, kom Heer Jezus, kom haastiglijk. Is dat het verlangen van uw hart? Kind van God, is dat het verlangen van je hart? Stel toch eens voor. Dat zometeen die wolk verschijnt en de opgevaren Christus wederkomt op de wolken van de hemel. Stel eens voor dat hij komt en dat hij al degenen die van hem zijn tot zich zal trekken en we hem tegemoet zouden mogen gaan in de lucht om eeuwig bij hem te zijn. Is dat uw verlangen? Dat was uiteindelijk waarom die discipelen teruggingen naar Jeruzalem. Lovende en dankende God. Dat hadden die engelen toch gezegd. Wat staat gij? Wat sta je naar de hemel? Hij komt terug. Hij komt terug. Misschien zit je in een levenssituatie dat je zegt, het is eigenlijk ondraaglijk. Wordt van alle kanten benauwd en van alle kanten verdrukt. En van alle kanten, ik weet werkelijk niet waar ik het zoeken moet. Maar laat dan de vrucht van hemelvaart vanavond zijn. Maar hij komt terug. Het is een verdrukking van 10 dagen. En dan komt hij. En misschien ziet hij vanuit zijn hoge priesterlijke arbeid al op de aarde. En misschien ziet hij al dat het genoeg is. Misschien zijn de 10 dagen voor u nu al voorbij. En dan neemt hij ze u tot zich, opdat u zijn moogt waar hij is. En weet u, dan gaat u delen in diezelfde priesterlijke, in datzelfde priesterlijke ambt van Christus. Paulus zegt, dan worden wij een koninklijk priesterdom. Ik zal het laten liggen, ik geef het mee. Zo, zegt Paulus in Hebreeën 6, zo is Christus de hemelen doorgegaan, ingegaan in het heilige der heiligen, gezeten aan de rechterhand van de Vader. En weet u wat hij daar is voor ons? Hij is daar het anker van de ziel. De hoop van de kerk, de hoop van Gods kinderen is, Christus is ingegaan, het anker ligt al boven en het schip komt, hoe langzaam ook, bij het anker. Want het anker is zeker en vast, zegt Paulus. Het is ingegaan in het binnenste van het voorhangsel. Daar is de voorloper voorgegaan, namelijk Jezus. En daar zullen we, als we in Christus zijn, volgen. Nog een ander beeld, zo schoon. Christus is het hoofd van de kerk. En de leden, het lichaam, zijn de christenen. En nou is het hoofd is ingegaan in de hemel. Het grootste deel van het lichaam, denk ik ook. Maar de laatste stukjes, en misschien was u maar een klein teentje of wat ook, maar een haartje. Maar het lichaam gaat ook in, zo zeker als het hoofd boven is. Hij komt om ons te halen, of hij trekt ons naar huis. Wat een wonder. Kent u iets van de vrucht van hemelvaart? Dan vraag ik u eerst, kent u iets van zijn hellevaart? Laat je niet wijs maken. Nooit zul je iets van de hemelvaart van Christus leren, als je niet iets geleerd hebt van zijn hellevaart. Als je nooit hem hebt leren zien in de gang van zijn vernedering. Als je nooit hebt gezien wat de prijs van de ziel is. Als je nooit gezien hebt wat de hitte van Gods gramschap heeft betekend aan het kruis. Als je nooit gezien hebt dat het recht van God zo onwrikbaar is dat het Christus zijn leven heeft gekost. Mag ik het zo zeggen? Als je nooit met de moordenaar aan het kruis ertoe gekomen bent, dit lijden ziende tot de belijdenis, wij toch rechtvaardiglijk. Doch deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Als we deze hellevaart niet kennen, kennen we ook de opstanding en ook de hemelvaart niet. En daarom zegt Paulus, hij zegt, ik ben met Christus gestorven. Ik ben één plant geworden in zijn vernedering. Maar ook één plant geworden in zijn verhoging. Ik ben met hem gestorven, maar ik leef. Christus leeft in mij. Ik wil nog één ding zeggen vanavond. Als u nou vanavond hier gezeten hebt en u zegt, ja, weet je, dat alles wat u vanavond gezegd hebt, zegt me eigenlijk niks. Als u nou vanavond zegt, u heeft nou de hele avond proberen al hakkelend om iets te laten zien van dat borgwerk van Christus en van die hemelvaart. Maar ik heb helemaal geen borg nodig. Sterker nog, ik wil helemaal geen borg. Ik red me wel. Ik wil eigenlijk helemaal niet. Ik wil helemaal niet naar de hemel. Ik wil liever op de aarde blijven. Ik wil helemaal niet met hem vernederd worden en met hem één plant worden in de gelijkmaking zijns doods. Nee. Weet u, deze Jezus, die opgevaren is naar de hemel, die een verse en een levende weg heeft geopend tot de stoel van de genade, die zondaren roept en zondaren nodigt om in die verse en levende weg te komen. Deze Jezus komt terug. Het was de troost en de hoop van hemelvaart, maar het is de verschrikking van degene die ongelovig zijn en ongelovig blijven. Want hij komt terug. Hij komt terug. Deze verhoogde Christus komt terug. Om de zijnen thuis te halen en om de wereld te richten met gerechtigheid. Hij komt terug en deze vriendelijke ogen, ik zeg het niet met blijdschap, maar ik zeg het omdat het eerlijk gezegd moet worden, deze vriendelijke ogen zullen dan zijn als een vlam vuurs. Deze vriendelijke stem die zegenend de zegen uitspreekt over zijn discipelen, zal zijn als het geluid van vele wateren, als een donderslag zal zijn stem zijn. En de vraag zult u nooit kunnen beantwoorden. Waarom? Waarom hebt gij niet gewild dat ik koning over u zou zijn? En kunt u zich voorstellen, geef het u vanavond mee, kunt u zich enigszins voorstellen hoe verbolgen de Vader zal zijn als hij zijn eigen lieve zoon heeft gezonden? Zijn eigen lieve zoon 33 jaar lang heeft gemist. Hij heeft gezien hoe zijn eigen zoon is vernietigd. Kunt u zich enigszins voorstellen hoe verbolgen de vader zal zijn als u zijn eigen lieve zoon vertrapt en vertreedt? O, ik zou niet graag voor God verschijnen. Ik zou niet graag voor God verschijnen die alles gegeven heeft in zondaars liefde. Ik zou niet graag verschijnen voor een God wiens liefde ik heb gekrenkt. Het is wel bekend. Mensen die elkaar soms zo innig hebben lief gekregen, maar waar een breuk gekomen is, kunnen elkaar soms intens haten. De keerzijde van liefde is haat. Gekrenkte zondaars liefde is dat u eeuwig zult moeten branden onder een gekrenkte liefde van God. En daarom laat toch zulk een dwang voor u niet nodig geweest. Deze Christus die opgevaren is naar de hemel, leest Psalm 68 maar, is gezeten, heeft gaven genomen om uit te delen aan wie? Zelfs aan wederhorigen. Weet je wat er zijn? Vijanden. Hij zit daar. En die verse en levende weg roept zelfs vijanden toe. Want hij is bereid om die gaven die hij verworven heeft uit te delen. Zelfs aan wederhorigen. Zelfs aan vijanden. En daarom vanavond, ik zeg het. Kom dan. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven voor uw ziel. Oh, ik zou geen Israëliet ooit hebben durven oproepen om het heilige in te gaan. Om door de voorhang van het heilige der heiligen te gaan. Hij zou vernietigd worden. Echt waar. En toch roep ik u vanavond op. Dat is de boodschap van mijn zender. Echt waar. Om nu in te gaan. Door die verse en levende weg zelfs tot aan de genadestoel. In het heilige der heiligen. Door het bloed van Christus. Maar ook door het bloed van Christus alleen. Als u die weg zoekt te gaan. Met iets van eigen gerechtigheid. Mooi teruggestuurd. Maar wie nou gaat moeder, arm en naakt die niets heeft dan zonde en dan schuld. De weg is geopend. De weg is geopend. Naar de genadestoel, naar de ark. Naar de genadetroon. Laat ons dan, zegt Paulus, met vrijmoedigheid toegaan. Tot de troon der genade om barmhartigheid te verkrijgen. Te bekwamer tijd. Waar moet u anders zijn? Vlucht. Vlucht toch. Voor het te laat is. Die weg van bloed, is de weg tot de zaligheid. En kind van God, we ronden af. Gebruik deze weg veel. Deze weg is altijd vers. En altijd levendig. Deze deur is altijd open. Dit hart van Christus is altijd bereid om u te ontvangen. En u kunt er maar op één manier verdriet doen. Door niet te komen. Met al je vragen, al je zorgen, al je zonden, al je verdriet. Kom toch. Laat ons er samen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Daarom. De Heere geven het, we hebben vanavond gezien. We mochten vanavond op Jezus zien, zoals Ambrosius het zegt. In zijn gewilligheid om te komen. In zijn getrouwheid om te gaan. In zijn heerlijke werk, zoals hij is opgevaren naar de hemel. Zoals hij daar zit. Zoals hij daar bidt. Zoals hij daar zorgt. En laat uw hart vol zijn van verlangen. Lieve Heere Jezus. Wanneer komt de dag dat ik bij u wezen mag, dat ik u mag zien? dat ik u mag zien. Dat ik me zalig mag zien. Daar is een eeuwigheid niet te lang voor. Alleen maar te zien. Al zou je alleen zijn hand zien. Eén hand. Eén litteken. Alleen dat. Dat is een prediking tot in alle eeuwigheid. Dat deed ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat zalige zien op Jezus, de Heere gevende door zijn geest. Laten we eindigen. Heer, heb dank voor wat u gaf. In ons is het niet, maar in u is het wel. O, wat is er een volheid in uw lieve Zoon. Wat is er een volheid in Christus. Wat is er een volkomen verlossing in zijn bloed. Wat is die verse en levende weg. Toch ontzaggelijk ruim. Voor de grootste der zondaren. O Heere, mogen wij ingaan. Door het geloof. Om straks bij u te zijn. Tot in alle eeuwigheid. Heere, verzoen al het onze. Al het zondige. Breng ons veilig thuis. Geef een gezegende hemelvaartsweek en een gezegende hemelvaartsdag. Om Jezus wil alleen. Amen. Laten we eindigen met elkaar te zingen van Psalm 24. Psalm 24, vers 5. Verhoogd op poorten nu de boog, rijst eeuwige deuren rijst omhoog. Opdat ge uw koning moogt ontvangen. Wie is die vorst zo groot in macht? Het is het hoofd van s hemels legermacht. Hem eren wij met lof gezangen. Psalm 24 vers 5.